próxima. He's Willem Alexander, Prince of the Netherlands.
How did an Argentinian lady end up on Wall Street?
That's a long story.
Well, I have time.
Mama, huh?
Het is Maxima.
Ik heb er nog nooit zo verliefd gezien.
Screw everyone. All I care about is you.
Maxima. Vanaf 20 april alleen bij Videoland.
Je luistert naar Zij Zegt, een podcast van het AD. Mijn naam is Debbie Gerritsen. Welkom en leuk dat je luistert. Ik schrijf iedere woensdag een column waarbij ik mijn tanden zet in het nieuws van de afgelopen week. En in deze podcast graaf ik samen met mijn gasten, vrouwen met nog meer verstand van zaken, dieper in het onderwerp. En voorzien jullie van het broodnodige vrouwelijke perspectief. Deze week wil ik het graag hebben over nieuws en over nieuwsbingen. Want er is nogal wat gaande in de wereld. Hebben we eerst 2 jaar lang ons moeten onderdompelen in coronanieuws. Hebben we nu die vreselijke oorlog in de Oekraïne. We zijn er allemaal heel erg mee bezig en het is ook hartstikke logisch. Mensen zijn heel somber en nerveus over de toekomst. Dat blijkt ook uit onderzoek die wij met de krant hebben gedaan. Mensen zijn echt bang en dat is logisch. Maar daarbij helpt de continue stroom van informatie die we per etmaal te verstouwen krijgen, dat helpt gewoon niet mee. Die constante nieuwsvoorziening, dat werkt ook aanzuigend. Je moet echt goed je best doen, wil je niet iedere minuut van de dag een update ontvangen over de stand van zaken in de Oekraïne. Wie wil, kan de oorlog bijna real-time volgen. Alleen de vraag is, wie is daarbij gebaat? Hè? Natuurlijk, de kracht van social media is geweldig. En het kan ook revoluties ontketenen en het kan hele bewegingen in gang zetten. Denk aan de Black Lives Matter of de Women's March. Dat is natuurlijk fantastisch. Het voelt heel fijn om daar een onderdeel van te zijn. Van zulke bewegingen. En om onderdeel te zijn van de nieuwsvoorziening. Maar elke snipper nieuws tot je nemen kan ook heel verslavend werken. Met alle gevolgen van dien. Depressiviteit, slaaptekort, concentratieproblemen en het verliezen van sociale contacten. Want vergeet niet, het risico dat mensen elkaar de maat nemen op social media of in een rabbit hole belanden, waarbij ze worden opgeruid of heilig gaan geloven in een parallele waarheid, dat ligt gewoon op de loer. Hoe voorkomen we dit nou? En wat is de verantwoordelijkheid van ons mediamakers? En waar ligt de verantwoordelijkheid bij de consument? Wat kunnen we doen om het een beetje gezonde verhouding te krijgen met nieuws en met informatie? Ik praat hierover met de psycholoog Hennen Hadouche en 2 collega-mediamakers, Karin Eshuis, adjunct hoofdredacteur van het AD, en Sanne Schelfout, buitenlandredacteur van het AD. Maar in het eerste gesprek ga ik eerst met Hennen praten over die burn-out-klachten, over die stressklachten die je kan krijgen van te veel nieuws tot je nemen. Hoe voorkom je dat nou en hoe krijg je nou een betere verhouding met het nieuws? Hennen is gespecialiseerd in burn-out-gerelateerde klachten en vooral onder millennials. Ze zit op dit moment in het buitenland, maar is uiteraard zoals een echte millennial betaamd remote aan het werk. Dus ik ga haar bellen. Hoor jij mij?
Yes, dankjewel.
Mijn eerste vraag is, hoe kijk jij nu naar het nieuws? Consumeer jij veel nieuws? Kijk jij veel?
Ik probeer dat zelf te reguleren. Een van de redenen is ook om eigenlijk ook ervoor te zorgen dat ik niet overbelast raak. Want mijn baan vraagt veel van me. Mm-hmm. En dan vind ik het niet altijd fijn om na werk nog heel veel informatie te ontvangen. Dus ik probeer dat eigenlijk gewoon heel bewust te doen op bepaalde momenten op de dag, om dan een globaal overzicht te krijgen van oké, dit is wat er speelt. En als ik op bepaalde momenten dus dieper wil induiken in bepaalde onderwerpen, dan kies ik daar ook heel bewust voor.
Oké, en jij behandelt mensen met burn-out klachten. Zijn daar, is dat is dus ook nieuwsgerelateerd? Zijn daar mensen bij die ja, die stress en klachten hebben van de media of van social media?
Nou, burn-out is behoorlijk complex. Dus daar moet wel meer spelen dan alleen overbelasting vanuit het nieuws. Maar ik zie wel dat heel veel mensen stressklachten kunnen krijgen van overbelasting, als het ware. Dus information overload, we hebben de pandemie gehad, mensen waren heel angstig en zijn best geïsoleerd geraakt in de afgelopen paar jaar. Ze hebben heel weinig kunnen opladen. En dan lijkt het alsof we bijna tegen het einde zijn van de pandemie en dan heb je opeens oorlog bijna bij de buren, als het ware. Dus dat doet zeker wel heel veel met mensen.
Ja.
Er is vanuit de wetenschap geen directe relatie tussen nieuws leidt tot burn-out. Maar er is wel assumpties die we kunnen aannemen dat mensen dus minder opladen doordat ze in hun privé-tijd bijvoorbeeld heel veel nieuws consumeren of heel angstig worden van de dingen om hen heen.
Mensen zijn heel angstig en er is natuurlijk ook best wel reden toe, hè? Want er gebeurt natuurlijk ook heel veel. Maar toch zie je ook de ontwikkeling wel groter worden, omdat er gewoon best wel heel veel nieuws toevoer is, hè? We kunnen ons de hele dag onderdompelen in de nieuwste updates en in... Ja, zie jij daar een relatie tussen de toenemende stressklachten en de toenemende stroom van nieuwsvoorziening?
Ja, ik zal daar misschien wat meer context over geven. Want angst of stress is een uitkomst van de interpretatie van het brein dat er gevaar is. Dus ons brein komt informatie binnen naar het brein toe. Het brein moet daar een interpretatie van maken en je denkt dan, hey, er is gevaar. En dan worden er bepaalde emoties natuurlijk door uitgelokt. Dus wat er op dit moment speelt, staat een en al gelijk aan gevaar. Direct gevaar voor de mensen die daar direct wat mee te maken hebben. En ook voor ons, ondanks dat wij wat verder zijn, heeft gewoon direct invloed op ons leven. Een heleboel mensen op dit moment in de wereld. Niet alleen Europa, maar ook in Afrika bijvoorbeeld. Dus er is gewoon een relatie tussen gevaar, wat reëel is, en de emoties daardoor worden uitgelokt. Dus dan zeggen we, nou, de angst wat mensen voelen is eigenlijk wel legitiem gezien de situatie, want er is een reëel gevaar en het is soms ook goed dat we dan bewust zijn van de emoties. Nou, wat er dan gebeurt, is als mensen gevaar ervaren, angst ervaren, dan gaat je brein je daar ook een beetje op voorbereiden. Want het denkt dan, hey, er komt gevaar, we moeten ons voorbereiden. Hoe gaan we ervoor zorgen dat we dit overleven? Dat is eigenlijk gewoon een heel primitief overlevingsinstinct van ons, als het ware. We willen ons altijd willen voorbereiden op levensgevaarlijke situaties, zodat we grotere kansen hebben om te kunnen overleven. Nou, om te kunnen overleven, om na te denken over mogelijke gevaren, is nieuws handig. Want dan word je update gehouden, je krijgt informatie over hoe je gevaar kunt ontwijken. Je krijgt informatie over, is het direct gevaar? Is het gevaar voor over een week of een morgen? Dus het heeft een functie daarin en daardoor wordt het gevoed. Alleen moeten we wel oppassen dat we onszelf daarin niet verliezen.
Mm-hmm.
Het is niet raar dat het er is.
Ik snap wat je bedoelt, maar toch denk ik, kijk, wij wonen in Nederland. Het directe gevaar is er natuurlijk niet heel sterk. Er is een groter gevaar als je in de Oekraïne zelf woont. Voor ons is natuurlijk het gevaar veel minder groot. Dus de vraag is ook meer, wat komt dan? Is dan het gevaar reëel of zijn we ons te veel aan het voeden met angst?
Ja, dat is een hele goede vraag. Als we ook de pandemie erbij nemen en je meeneemt dat de mensen sowieso al de afgelopen paar jaar al angstiger waren, dan is het ook makkelijker om de komende tijd meer angst te voelen.
Ja.
Als het ware. We zijn daar ook wat meer op gefocust.
Ja.
Omdat we ook de afgelopen jaren wat meer gefocust zijn op hoe moeten we overleven? Hoe overleven we als maatschappij of ondernemers ook als het ware? Dus we zijn denk ik sowieso al wat meer gefocust op survival instinct. Dit komt erbij. Ja, en mensen zijn dat ook wel... mensen zijn er ook moe van. Ze zijn ook het zat bijna in de vorm van, shit, hebben we dit ook weer, wat erbij komt. Ik wou net beginnen met mijn leven weer oppakken. Nu weet ik niet eens of Poetin een idee heeft om deze kant ook op te komen.
Merk jij dat ook bij jouw cliënten, dat dat het geval is?
Zeker.
En wat adviseer jij jouw cliënten?
Nou, ik kijk sowieso vaak met mijn cliënten naar wat het uitlokt. En ook andersom is het soms ook goed om dat gewoon en beter te weten te reguleren. Dus kies je bewust je moment uit waarin je informatie consumeert. Helaas is het wel zo dat heel veel mensen, nou niet helaas, want enerzijds is het ook iets goed. Ik bedoel, ik vind het ook goed dat op social media heel veel mensen erover delen. Want ik bedoel, Twitter helpt enorm Oekraïne op dit moment. En dat is niet alleen in Oekraïne geweest. We hebben ook gezien bij andere revoluties in de afgelopen 10 jaren dat Twitter echt het tool was om eigenlijk de echte nieuws naar buiten te brengen. Dus dat vind ik zeker heel erg goed. Alleen soms moeten mensen ook bewust blijven van de mensen die ze volgen. Want in een moment denk je, nou, ik wil even lekker ontspannen. Ik zoek een beetje entertainment op. En dan doe je Instagram open. En dan zie je alleen maar ellende en heel heftige beelden ook die daar gedeeld worden. Tegenwoordig ook op LinkedIn. En dat kan heel erg triggerend zijn. Mensen zijn denk ik niet altijd even bewust van dat het misschien een trigger warning handig kan zijn. Want op het moment dat je misschien wilt ontspannen, krijg je best wel heftige beelden ook af en toe te zien. Dus als dat het geval is bij iemand, dan geef ik ook aan van, misschien klik op unfollow of probeer het toch anders te reguleren. Kan je dat misschien uitschakelen, dat je de feed van bepaalde personen niet ziet. Verbreek niet gelijk vriendschappen ook hierdoor, omdat je misschien niet met elkaar eens bent ook. Blijf ruimte creëren om met elkaar over politiek te praten. Maar is dat, verslechtert alleen maar de relatie? Krijg je alleen maar ruzie daardoor? Of is het veel te triggerend voor je? Ga dan op zoek naar wat je wel met elkaar gemeen hebt.
Ja, want dat is eigenlijk een beetje wat je net ook zei. Hè? Er is ook een de polarisatie ligt natuurlijk ook enorm op de loer. Waardoor mensen ook heel veel stress krijgen.
Ja.
En dat is eigenlijk ook wel een beetje de paradox, hè? Want het, wat je net zei over Twitter heeft heel veel geholpen en social media helpt ook heel erg in een soort revolutie tot stand brengen. Dat is heel prettig en dat is super, super fijn. Tegelijkertijd is het ook iets wat mensen enorm kan opslokken. En daar liggen heel veel gevaren op de loer. Het kan verslavend werken, het kan het kan veel stress opleveren, want je bent er continu mee bezig. En wat jij net ook zei, dat vind ik ook heel echt wel iets van nu, is dat het ook vriendschappen op scherp stelt en verhoudingen op scherp. Want het kan enorm veel polarisatie in de hand werken, hè, als je er zo mee bezig bent. We zijn op dit moment zo gefocust met dat nieuws en wat er gaande is in de wereld, dat het bijna allesomvattend is. Zie jij dat ook zo?
Ja, je ziet het altijd terugkomen tijdens grote gebeurtenissen of tijdens emotioneel uitdagende gebeurtenissen. Dus dat polarisatie kan ontstaan, is eigenlijk bijna natuurlijk. Maar we moeten wel oppassen wat we daar dan mee doen. Omdat iemand misschien anders omgaat met het nieuws of een heel andere mening heeft. Anders dan wat jij belangrijk vindt, als het ware, moet nog niet betekenen dat we dan de persoon gelijk moeten laten vallen. Of dat je helemaal niet meer met die persoon wil praten, als het ware. Het is zo belangrijk dat, zeker bij polarisatie, dat ondanks dat je niet met elkaar eens bent, dat je nog wel met elkaar kunt blijven praten. En kan het niet over de onderwerpen waar je niet met elkaar over eens bent, zoek dan de verbintenis op.
Hey, en als jij kijkt naar jouw cliënten, is het iets wat is toegenomen de afgelopen jaren, deze klachten, deze stressklachten?
Toen wij opgroeiden, ik ben 33, dus toen ik opgroeide, ging buiten spelen en was heel veel in de natuur en buiten en ging je schaatsen in de winter. En dus je was heel veel als kind buiten. En nu zie je dus natuurlijk dat het gedrag gewoon is veranderd. De maatschappij verandert ook, technologie verandert. Dus mensen groeien al eerder op met ja, informatie binnenkrijgen. En ze raken daar ook gewoon aan gewend. Alleen denk ik dat we misschien erin falen om zowel bij jongeren als bij volwassenen of bij jongvolwassenen misschien ook wat meer context te geven over, ja, maar hoe kun je het gezond gebruiken? En hoe kun je het mindful gebruiken zelfs? Ik heb vaak genoeg gesprekken met journalisten ook, die dan bijvoorbeeld een artikel schrijven over social media. En dan aan me vragen, ja, is social media altijd slecht? Nee, dat is niet altijd slecht. Het gaat er gewoon om dat we leren het bewuste gebruiken. Ik denk dat we gewoon nog ja, misschien een eigen revolutie moeten krijgen van hoe kunnen we dit beter reguleren. Ik ben wel blij dat er steeds meer informatie is. Ik denk hoe dan ook, informatie is zo belangrijk. Waar we voorheen misschien in de boeken gingen duiken, hebben we nu Twitter en waar je gewoon live mee kunt kijken bij bepaalde dingen. Dus ja, qua informatie, in bronnen aan informatie, denk ik dat het prachtig kan zijn. Ondanks de ellende ook, als het ware. Maar het is wel heel rauw en eerlijk.
En toegankelijk voor iedereen.
Toegankelijk voor iedereen, ja. Want je kan met iedereen in contact komen. Voor jullie als journalisten ook, als het ware. Alleen, omdat het er is, betekent niet dat we er altijd maar gebruik van moeten maken.
Ja, dus het is eigenlijk kortom. We hebben heel veel meer informatie dan jaren geleden, dat weten we. Het is een gevaar om om er te veel mee bezig te zijn. Dus dat je echt keeping up the war of keeping up the news in any way, dus hè, of corona. Ja. We moeten denk ik veel meer naar een manier waarop we zo duurzamer naar het nieuws kijken. Dus het duurzaam consumeren. Dus veel bewuster ermee bezig zijn. Check je bronnen, check niet één bron, maar check meerdere bronnen. En baken het af. We moeten dus eigenlijk veel meer onze eigen curators worden.
Exact. En leven in het nu is ook belangrijk. En probeer invloed te creëren waar je dat kan doen. Maar waar je geen invloed kunt creëren, ja, moeten we het ook leren accepteren. En daar ook oké bij vinden dat hetgeen is wat er dan nu speelt.
Ja, dus op de hoogte blijven van het nieuws is hartstikke nuttig en belangrijk en ook superleuk. Maar je kan jezelf ook echt de put in informeren. Met alle gevolgen van dien. Wat is de verantwoordelijkheid van de mediamakers? Ik praat hier verder over met adjunct hoofdredacteur van het AD Karen Eshuis. En Sanne Schelfout, zij is buitenlandredacteur bij het AD. Het is nogal wat gaande, hè?
Ja, zeg dat.
Ja, het is druk.
Het zijn heftige tijden.
Ja, dat kun je wel zeggen, ja. Ik ben half januari overgestapt naar de buitenlandredactie. En een maand later was het oorlog. Ja. Dus ik kan elke dag flink aan de bak, inderdaad.
Ja, ja. En hoe gaat het met jou persoonlijk?
Ja, het gaat goed. Kijk, journalistiek gezien zijn het hele interessante tijden natuurlijk. Maar ik moet wel voor waken dat ik niet al te lange dagen maak. Vanochtend was het weer 5:30 dat ik uit mijn bed stapte. En dan moet ik er wel voor zorgen dat ik niet tot 's avonds laat doorga. Want dan is het echt te vermoeiend. Ja. Maar het gaat goed. Ja, zeker.
Want als buitenlandredacteur, even voor de luisteraar, wat doe je dan de hele dag?
Nou ja, in dit geval is het vooral Oekraïne en Rusland. En wat je dan doet is, 's morgens beginnen we te kijken wat er 's nachts is gebeurd. Hè. Zijn er nog bijzondere ontwikkelingen? Dus maken we daar een eerste overzichtsverhaal van. Dus wat je dan doet is heel veel kijken naar de persbureaus. Wat komt er binnen? Andere grote media zoals de New York Times, CNN, Sky News. Je volgt alles. Mm-hmm. Maar ook social media. Hè. Je kijkt naar ooggetuigenverslagen. De overheden in Oekraïne en Rusland, wat melden die? Om maar heel rijtje op te noemen. Dus het is vooral heel veel kijken en luisteren.
Kijken en luisteren, ja. En afwegen. Want ik kan me heel goed voorstellen dat het ook moeilijk is vanuit Rusland nu. Hè, het is gewoon propaganda oorlog ook. Ja, hoe weet je wanneer je goed zit?
Ja, dat is soms heel moeilijk. Ik noem het voorbeeld van de beschieting van het theater Mariupol, hè, ja. Wat nu actueel is. De Oekraïners zeiden meteen, nou, honderden mensen zitten daar in de schuilkelder. Nou, het is gebeurd, maar ja, nog steeds geen foto's of beelden van slachtoffers. Dat komt misschien nog, maar je kan je dan wel afvragen van in hoeverre klopt dat? Ja. De Russen die roepen dan weer, nee, dat is een militair doelwit. Daar zit een rechtse extremistische militie die zit daar. elkaar. Dus ja, wat moet je dan geloven? Dus, ja. Hè, en je hebt, het is al bijna 24 uur geleden nog steeds niks gezien van beelden van slachtoffers. Maar ja, dat is heel moeilijk om dan de afweging te maken van wat is daar precies gebeurd. Ja. Omdat we zijn er niet bij, dus dat is heel lastig.
Ja. Het enige wat je dan kan doen is in ieder geval zo duidelijk mogelijk zeggen waar je je bronnen vandaan hebt gehaald.
Ja, precies. Ja. Precies. Ja, de berichtgeving gaat natuurlijk non-stop door. Hoe hou jij jezelf een beetje sane? Een beetje ja. Vrolijk?
Ja, nou ben ik van nature een vrolijk mens. Dus dat scheelt denk ik wel. Maar ik ben heel blij dat ik een hond thuis heb. Vanochtend ook, was heel vroeg. Maar ik ben echt met haar de polder ingelopen. Ik woon in een dorp aan de rand van de polder. En dan denk ik, ik ga even lekker naar buiten met haar. En dat moet je echt doen. Ja. Dus dat zijn wel momenten dat ik denk van, ik sta een hele tijd aan. Dus dan heb ik ook mijn telefoon niet bij me. Dan kijk ik ook even niets, echt. En als ik thuis kom, probeer ik het ook echt wel even uit te zetten. Dan, ja. Dan ben ik natuurlijk echt voor de kinderen en dan doen we andere dingen. En nou ja, goed, dat probeer ik wel. Afgelopen weekend zijn we lekker in het bos geweest en verjaardag gevierd met heel veel dierbaren weer om me heen. Maar ook dan gaat het toch alweer heel snel over de oorlog. Ja, ja. Mensen houden, het houdt ze bezig.
Ja, en, dat houdt ze enorm bezig. Ja. Mensen zijn heel bang. We hebben ook een onderzoek bij ons op de site laten draaien. Ja, mensen zijn echt bang, heel bang. In hoeverre is dat een angst? Is die angst terecht? Kunnen we dat zeggen?
Ja, ik denk dat dat, als ik daar iets over mag zeggen, denk dat het heel, heel persoonlijk is. Mm. Als jij angst voelt, is die angst altijd terecht, omdat dat jouw eigen gevoel is.
Ja.
Alleen de journalistieke afweging daarin, dat is natuurlijk een andere. En dat is ook een van de redenen waarom we gezegd hebben, we gaan het onderzoeken. Mm-hmm. Om ook te weten wat er leeft. En dat is natuurlijk zeker voor het AD altijd het allerbelangrijkste. Dat iedereen weet wat leeft er breed, welke huiskamervragen zijn er nou eigenlijk.
Ja.
Zonder dat je bang maakt, maar dat je wel die vragen ophaalt.
Ja. Is dat is dat iets wat je heel bewust doet? Mensen niet bang willen maken? Is dat een bewuste keuze voor de berichtgeving?
Nou, ik heb het altijd wel in mijn achterhoofd. En ik kan een concreet voorbeeld noemen. Een paar weken geleden werd 's nachts die kerncentrale, de grootste kerncentrale van Oekraïne, beschoten door de Russen. Mm-hmm. Dus dat was, heel veel mensen die zijn nu ook bang voor een kernoorlog. Ja. Hè? Dus iedereen had meteen zo'n Tsjernobyl-visioen. En toen dacht ik van ja, ik ga toch even heel goed navragen bij deskundigen. Hoe gevaarlijk is die actie nu eigenlijk geweest?
Ja.
En hoe gevaarlijk was het dat er de kans dat er straling vrij kwam vanuit een van die reactoren? Nou ja, die kans is dus echt heel erg klein. En dat vind ik dan wel belangrijk om dat op te schrijven. Ja. En ook, ik heb toen gebeld naar apothekers van hoe zit het met die run op jodiumpillen? Ja, die zegt het is bijna niet meer te krijgen. Mensen zijn echt inderdaad, die zijn zo bang dat er straling vrijkomt. Of inderdaad dat Poetin een kernraket afschiet. En dat blijkt ook uit ons onderzoek dat een van de grootste angsten is.
Ja.
Terwijl, dat zeiden die stralingsdeskundigen ook tegen ons, van ja, de kans is zo klein dat als de straling vrijkomt, dat het ons raakt in Nederland. Want ziet Tsjernobyl, toen was het ook maar heel, heel. Ja. Ja, eigenlijk stelde het voor de gezondheid niks voor.
Nee, het zit er dus heel erg in uitleggen ook. Hè?
Ja. Ja.
Dus niet inderdaad in concretiseren, of niet in bang maken, maar in uitleggen en achterhalen. En wel daarmee de vragen beantwoorden die er echt leven bij in iedere huiskamer.
Vroeger, toen wij nog jonger waren, toen hadden we gewoon de krant 's ochtends.
Ja.
En s'avonds lekker het 8 uur journaal. En dan gingen we daarna naar Love Letters kijken met z'n allen.
Bakkie koffie
erbij.
Bakkie cake erbij.
Dat was hem dan.
Ja. Wat een overzichtelijk leven eigenlijk.
Super overzichtelijk, hè? Ja. Mis je dat niet af en toe?
Nou ja, ik heb een nieuwshonger die altijd wel doorgaat. Mm-hmm. Dus ik vind het heel prettig. En daarom vind ik digitaal ook zo spannend. Omdat er is altijd iets nieuws.
Ja.
En dat Maar ik denk dat dat voor andere mensen, bij wie het misschien dan overloopt, anders kan zijn. Ja. En dat je daar een manier voor moet vinden om mee om te gaan. Ja, want ik zeggen ook heel veel psychologen.
Ja, want ik had hiervoor een gesprek met een psycholoog Hennen, ja. Hadouche. En zij zegt ook heel sterk, van er zijn gewoon heel veel mensen, en vooral jonge mensen, die het niet kunnen uitzetten en die echt met angstklachten. En dat is een soort nieuwe symptoom, hè, eigenlijk. Mm-hmm. Angstklachten van social media, van media over het algemeen. Te veel druk, omdat er te veel is de hele tijd. En dat vind ik echt interessant, want ergens is het natuurlijk echt een paradox. Hè, want het is heel dat nieuws continu aanstaat. En als mediamakers vinden we dat natuurlijk heel fijn. En ik denk dat de media die continu aanstaat en social media ook heel veel mooie dingen kan voortbrengen. Hè. Revoluties, nieuwsgaring die we anders niet hadden gehad. Of in ieder geval in landen die worden afgesloten van social media. Dus de waarheid, hè? Dus de mooie, de eerlijke verhalen komen echt naar boven. Dat is één. Aan de andere kant heeft het natuurlijk ook een enorme aanzuigende en verslavende werking. Je kan zomaar eens in een rabbit hole belanden en daar een hele. Dus het is echt een paradox. Voel jij dat ook zo? Karen?
Nou, persoonlijk niet. Nee. Maar ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die helemaal opgeslokt worden. Ja. En ook niet meer kunnen stoppen. En dat is natuurlijk een enorm ongezond. Maar ja, verslavingen zijn er in vele vormen. Of het nou nieuwsverslaving is. Of, maar ja, tegelijkertijd, als het gaat om oorlog, is het ook wel iets wat je wel tot je mag laten komen, vind ik. En misschien zelfs wel moet. Gisteravond stuitte ik op een bericht van Lisa Weda, een Oekraïns-Nederlandse schrijfster. En zij had in haar Insta-stories op Instagram had ze een bericht gezegd. En ik lees het graag even voor, als dat mag van jullie.
Ja, graag.
Ze schreef, vanochtend sprak ik iemand die vertelde, mijn vrienden zijn gestopt met het nieuws te volgen. Mensen trekken het niet meer. Ik ben daar al de hele dag misselijk van dat gemak. Dat veilige beschermen van je ogenschijnlijk onbreekbare wereld. Het gemak waarmee je na 3 weken oorlog alles maar uitzet. Hoppa, mute, klaar. Ja, misschien functioneer je even wat minder. No shit, Sherlock. Wellicht goed, het is even tot je te nemen. Mm-hmm. En ik, ja, dat komt daar zo voorbij. En denk, ja, dat is wel een statement waar ik me persoonlijk wel in kan vinden. Ja. Het is, denk ik, heel belangrijk om gezond te blijven, absoluut. Maar het is ook goed om te weten wat er speelt.
Ja.
En daar, je daar niet voor af te sluiten.
Je moet erin eigenlijk gewoon een perfecte middenweg zien te vinden. Hè? Het is dus inderdaad niet helemaal afsluiten. Want dat lijkt me ook niet, tenzij je het er echt niet meer tegen kan. Maar aan de andere kant, we moeten onze ogen er ook niet voor sluiten natuurlijk.
Nee, het is zo tegelijkertijd, hè, want als ik dat zo hoor, denk ik, inderdaad, je moet je ook niet.
Kan ook bijna niemand tegen zijn.
Nee, dat kan bijna niet. Maar aan de andere kant, er zijn ook heel veel andere grote oorlogen en rampen en in Congo woedt er al jaren een oorlog. Er zijn heel veel vluchtelingen in Kamp Moria. Het is een beetje ranking the war of ranking the ramp ongeveer. Je kan ook maar zoveel doen, toch? En ook als consument, je kan ook maar toch zoveel tot je nemen.
Ja, nou, ik denk nogmaals dat iedereen daar als consument dan ook zijn eigen keuzes in maakt.
Ja.
En dat is ook goed natuurlijk. Ik bedoel, iedereen, maar je wilt wel vertellen wat er leeft. En dat is denk ik wat we als krant ook doen en welke afwegingen we maken.
Ja, en ook wel doseren.
Ja.
Dat je niet inderdaad elke dag 10 pagina's Oekraïne ellende in de krant hebt staan op de site bovenin. Dus dat hoeft ook weer niet. Daar moeten we echt wel voor waken. Want dat merk je op een gegeven moment ook wel, dat verhalen ook minder worden gelezen. Op een gegeven moment dan is het een soort verzadiging voor mensen ook natuurlijk. Tenzij het echt heel opvallend bericht is. Maar dat begin je na 3 weken oorlog, begin je dat wel te merken natuurlijk ook.
Ja, ja, en dat zit hem ook in de beelden, hè? In hoe dat binnenkomt. Mm-hmm. En op een gegeven moment, dat zijn ook wel afwegingen die we met z'n allen veel maken. Ja. Bijvoorbeeld het beeld op de voorpagina. Mm-hmm. Je hebt heel veel verwoesting van de gebouwen.
Ja.
Dat laten we heel vaak zien. Er zijn ook veel vreselijke beelden die we niet laten zien, omdat dat gewoon zich echt niet leent voor online of voor de krant, voor de voorpagina. Maar soms hebben we ook wel de afgeleide beelden van het leed, van de vluchtelingenstromen, van de kinderen in de kou. Of van vorige week was dat, geloof ik, hadden we een oude oma die vluchten
in die kruiwagen.
In een soort van een karretje van een supermarkt. Een heel indringend beeld.
Dat was het, een winkelkarretje. Ja, klopt.
Maar je wil dat ook wel. Je wil ook niet alleen maar de afgeleide beelden laten zien. Je wil ook gewoon laten zien de rauwe beelden van hoe het is.
Ja, zonder dat je met als sensatie over wil komen.
Precies.
Ja.
En ook wel zorgen voor verhalen met een lichtpuntje. Hè? Bijvoorbeeld die huisdierenopvang.
Ja,
ik bedoel, dat een collega Annemieke is daarmee bezig. Dat er heel veel Nederlanders niet alleen vluchtelingen willen opvangen, maar ook de huisdieren van de vluchtelingen.
Ja.
Dus ja, dat is echt. Er wordt massaal op gereageerd, dat mensen zich inschrijven. Dus ja, dat is natuurlijk, dat laten we ook zien. Hè?
Ja.
Dat de mensen toch wel heel welkom zijn. En hun dieren ook.
Ja, kortom, de dosering zit hem bij de consument, maar zit hem ook een beetje bij ons als mediamakers.
Zeker.
Ja,
dat is absoluut een discussie. Elke dag maak je de afweging. Wat brengen we waar en hoe en wanneer en welke volgorde.
Het is wel interessant om te kijken naar verschillende generaties. Hè. Mijn moeder van 74, die is inderdaad ook opgegroeid met alleen het nieuws natuurlijk. Op televisie, het 8-uur journaal. En die kan zich daar redelijk goed voor afsluiten dus. Maar mijn dochter van 22, die zit bijna continu met die telefoon in haar handen.
Ja.
En fanatieke twitteraar. En die volgt dus ook echt alles op de voet.
Ja.
Dus die is ook al wat zwaarder op de hand. En dan merk ik echt bij haar dat ze er last van krijgt.
Ja, dat snap ik. Want je kan je ook afvragen, waar is het goed voor? Hè? Om alles te moeten weten.
Ja, dus dan zeg ik ook niet. Regelmatig, Nienke, alsjeblieft, doe het niet. Stop even weg dat ding.
Ja.
Dus, die krijgt er echt last van.
Ja.
Dat had ook met corona, vooral in het begin, toen we nog niet heel veel wisten. Toen wil ze ook alles weten. En dat, met die oorlog nou ook weer. Dus ik denk van, dat is toch wel... terwijl mijn moeder, die zit niet op Insta, die zit niet op Facebook of op te twitteren. Dus die heeft er echt minder last van.
Maar maakt ze zich dan ook minder zorgen? Is dat dan al,
mijn moeder maakt zich wel zorgen. En mijn vader helemaal, die heeft er echt slapeloze nachten van. Terwijl ze dus relatief mindere consumeren. Qua nieuws, maar bij mijn vader heeft het echt wel te maken dat het oorlogskind is. Dat hij zoiets heeft van, niet nog een keertje.
Nee.
Ja, dus dat speelt ook mee bij de oudere generaties. Hè?
Ja.
Ja, het speelt denk ik inderdaad. Ja. En dat kwam ook wel uit het onderzoek, hè?
Ja.
Dat ook die verschillen in leeftijden, dat heel erg meespeelde.
Ja.
En de angst voor. Het is ook zo persoonlijk hoe je gebakken bent. De een wil alles weten omdat je dat een veilig gevoel geeft. En de ander wil minder weten omdat dat... De onwetendheid.
Een soort zelfbescherming. Ja.
Hennen zegt er eigenlijk over dat het heel dat een heel positief... Het is iets heel positiefs. Heel veel willen weten en heel veel kunnen weten vooral. Daar moeten we ook ontzettend blij mee zijn, want er is gewoon heel veel. Maar ze zegt ook tegelijkertijd, je hoeft niet alles te weten. En het is ook goed om jezelf te doseren. Want op een gegeven moment kan het ook doorslaan in een soort sensatiezucht bijna. In een soort van, ik moet alles weten. En dat is ongezond.
Ja.
We moeten ook gewoon naar buiten kunnen.
Zeker.
Onze hond uitlaten.
Dus toch met de hond een rondje gaan lopen.
Die hond die doet hem gewoon.
Precies. Ja. Een stukje hardlopen.
Ja,
precies.
Ja,
het is telefoon niet mee.
Het is een beetje gek dat we dit als nieuwsmaker zeggen. Als krant. Van joh, leg ook die krant eens af en toe weg. En zet die app uit.
En die site.
En deze podcast moet je nu afzetten. Je moet nu naar buiten. Toch?
Dat zou je inderdaad
laten we dat
niet
gewoon
doen. Wel doen. Het is echt ieders afweging.
Dat is ieders afweging.
Maar tegelijkertijd, als je het dan hebt over zulke grote onderwerpen...
Moet je jezelf ook niet...
Niet willen weten.
Nee.
Wat je net oplast.
Ik denk dat ongezond is, ja.
Ja.
Kortom, ook voor een samenleving.
Ja.
Dus in die zin hebben we een belangrijke taak.
Ja, zeker. Ontzettend bedankt dat jullie in mijn podcast wilden komen.
Ja, bedankt.
Ja, precies. Ja.
Ja. En we gaan moedig voorwaarts.
Okay.
Dankjewel.
Ja, het is interessant hè, om het van twee kanten te horen. Aan de ene kant wil je natuurlijk al het nieuws wat er op je afkomt over zoiets groots als een oorlog of corona of iets anders enorms, wil je natuurlijk allemaal lezen en horen en meemaken. En dat is ook belangrijk, want je wil graag ja, op de hoogte blijven en jullie ook gewoon graag onderdeel zijn van het gesprek en in de wereld staan en, ja, en het gevoel hebben dat je, ja, dat je meedoet en dat je er iets aan kan doen. Dat is heel logisch. Aan de andere kant, ja, zegt Hennen ook, je moet gewoon goed doseren. Je moet goed weten wanneer je stopt met kijken en wat je leest en van wie het is. Ja, dat is iets wat we ons denk ik echt moeten gaan aanleren ja, in deze nieuwe tijd van deze enorme informatie-overload. Het is goed om op de hoogte te blijven. Het is goed om dingen te lezen, dingen te zien en te leren. Het is super nuttig. Het is vooruitgang, is te gek. Maar ja, geniet, maar lees met mate. Leuk dat je luisterde naar Zij Zegt. Wil je nou meer van mij horen en lezen? En dat wil je natuurlijk. Ga dan naar ad.nl/zijzegt en abonneer je op mijn nieuwsbrief.
Dit is de gevreesde zoomer die na 60 seconden pitchen afgaat. Lukt het startende ondernemers om binnen deze tijd hun businessidee uit te leggen aan een vakkundige jury?
Welkom op de stip. Ben je er klaar voor om jouw pitch te gaan geven?
As ready as can be, ja.
Ik ben er klaar voor.
Denk het wel.
Ik, Fabienne de Vries, neem jou mee in Droomstart.
Die klok maakt je wel zenuwachtig.
Een unieke podcastserie van De Ondernemer, waarin we ambitieuze Nederlanders volgen bij het starten van hun eigen onderneming.
Ik kan me niet voorstellen dat iemand hier komt, ik ben beter dan Google. Maar wat ik wel weet, is dat zij het niet doen.
En jij bent erbij. Vanaf die eerste spannende pitch tot aan de meest cruciale momenten van hun weg naar succes.
Ik heb nooit geleerd om te zeggen van, oh, ik ben het waard.
Volg Droomstart in je favoriete podcast-app en mis niets van dit unieke kijkje achter de schermen. Droomstart is een initiatief van De Ondernemer en podcastbureau As We Speak.
Maxima, he is Willem-Alexander, Prince of the Netherlands.
How did an Argentinian lady end up on Wall Street?
That's a long story.
Well, I have time.
Mama, huh?
Het is Maxima.
Ik heb er nog nooit zo verliefd gezien.
Screw everyone. All I care about is you.
Maxima, vanaf 20 april alleen bij Videoland.